Een hele goede morgen allemaal. Ben ik goed te verstaan? Ja? Fijn. Ja, bijzonder. We zijn aan het einde van een, vind ik, heel bijzondere brief beland. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren hebben, maar ik heb zo genoten van 2 Petrus. En ik weet niet hoe het jullie gaat als jullie gewoon een tekst in de Bijbel lezen. Als je die 1 of 2 of 3 keer leest, dan ben je misschien nog niet zo gegrepen. Maar hoe vaak je hem doorspit en doorleest, hoe meer dingen komen naar boven. En zo is het in ieder geval met mij gegaan. En ik ben eigenlijk een beetje verdrietig dat we aan het eind zijn beland. Gelukkig gaat Gods woord natuurlijk nog veel verder. En zijn we natuurlijk ook nog uitgenodigd om verder 2 Petrus te lezen en erover na te denken. En het thema voor vanochtend is wees standvastig. En de tekst die staat aan het eind, zijn de laatste 2 verzen van deze brief. Dat is 2 Petrus 3, versen 17 en 18. En jullie mogen die alvast op gaan zoeken. En terwijl jullie dat doen, wil ik jullie vragen, als je dat wil, om even hardop te zeggen wat jou is blijven hangen, wat jij meeneemt uit deze brief. Uit de preken of door het lezen. Wat heb jij ontdekt? Als je dat in 1 of 2 woorden wil zeggen. Maar gewoon zomaar wat in je opkomt. Even een paar minuten daarvoor nemen. Wat zei je? Herinneren. Ja, heel goed. Dwaalleer. Oké, ja. Dat is minder positief natuurlijk. Maar ja. Waakzaam zijn, ja? Betrouwbaarheid van Gods woord. Mooi, ja? Sorry? Ja, de langmoedigheid van God, inderdaad, ja. Ja, de geduld, de langmoedigheid. Ja. Ja, mooi. Ik vind dat mooi. Ik vind het gewoon soms belangrijk om daar even bij stil te staan, om even na te denken en niet zomaar gewoon verder te gaan. En die woorden die jullie hebben gezegd, dat zijn allemaal woorden die ook een beetje in deze tekst ook weer naar voren komen. Dus laten we die aan het begin lezen. U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Wat een mooie afsluiting van deze brief. Vaak als je brieven leest in het Nieuwe Testament, dan is er een opening en is er een einde. En zit er gewoon een lijn in die terugkomt. En wat ik zo mooi vind, is, dat zie je ook bij de psalmen heel vaak, is dat het stukje eindigt in lofprijzing, in aanbidding, in dankbaarheid voor die waarheden die we hier hebben mogen ontdekken. Wees standvastig, wordt hier natuurlijk ook gezegd. En ik heb aan dat thema iets toegevoegd. Want we gaan het vandaag over deze tekst hebben, over de dingen die daarin naar voren komen. En daarbij willen we het ook over Theo hebben. Misschien is die aan jullie bekend. Zijn achternaam is Logie. Theologie. Ja? Want alles wat wij gelezen hebben, heeft daarmee te maken. En R.C. Sproul, die schrijft erover dit. Geen enkele christen kan theologie vermijden. En ik weet niet hoe jullie daarover denken, hoe dat nu voelt. Sommigen die denken van, wat is dat? Is dat een besmettelijke ziekte of zo? Voor sommigen is dat denk ik iets van, oh wauw, ja, leuk. Ik kan gewoon studeren, ik kan doorspitten, ik kan op hoog niveau in mijn hoofd bezig zijn. Misschien heel theoretisch ook. Maar het gaat verder. Elke christen is een theoloog. misschien geen theoloog in de technische of professionele zin, maar niettemin een theoloog. De vraag voor christenen is niet of we theologen worden, maar of we goede of slechte theologen worden. Ik wil hier eigenlijk nog iets aan toevoegen. Eigenlijk is iedere mens een theoloog. Ja? Want ieder mens heeft een godsbeeld. Ja? Zelfs een atheïst, iemand die beweert niet in een god te geloven, als je vraagt waarom niet, of als je vraagt of hij dat kan onderbouwen, dan weet hij heel veel dingen te zeggen over die god die, waarin hij beweert niet te geloven. Okay? Dus hij heeft ook een godsbeeld. We hebben allemaal een godsbeeld. We denken op een bepaalde manier over God na. We hebben een wereldbeeld waarnaar wij leven. Soms bewuster en soms onbewuster. Maar dat hebben wij allemaal, dus jullie zijn allemaal al besmet. Sorry hoor, voor die slechte nieuws. Jullie zijn allemaal theologen. Okay? Ik ben een professionele theoloog. Ja? Ik ben zendeling en om mij voor te bereiden om zendeling te zijn, heb ik 4 jaar theologie bestudeerd. Ja? Jullie mogen zelf beoordelen of dat iets positiefs of niet was. Maar waarom haal ik dit naar voren? Ik hoor heel veel christenen zeggen, als het gaat over bepaalde onderwerpen, over bepaalde thema's, dat ze heel snel afhaken door te zeggen, ik ben geen theoloog. Dus ik kan daar niks over zeggen. Dat klopt niet. Je bent een theoloog en je wordt ook geroepen om een theoloog te zijn. Waarom zeg ik dat? Omdat Petrus hier schrijft als afsluiting van zijn brief aan dat laatste wat hij ons mee wil geven. De oproep klinkt, groei in de genade en kennis van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Want dit is wat theologie, het woord, betekent. Hè? Het bestaat uit 2 Griekse woorden. Het woord voor God, theos, en logia, kennis. Okay? Dus theologie is eigenlijk wat je over God weet. Wat je over hem gelooft. En dat doen wij allemaal, toch? Wij geloven dingen over God, we weten dingen over God. En als het goed is, groeien wij daarin. En wij hebben het woord herinneren gehoord. Het is natuurlijk ook een van de hoofdthema's, die rode draad die door heel die brief doorheen gaat. Herinner je aan datgene wat je al ontvangen hebt. Ik had het in een preek samengevat in 4 dingen, waarvan hij wil dat wij ons daar aan herinneren. Weten jullie die nog? Welke 4 dingen komen in deze brief naar voren? Geen idee. Lijden. Ja. De heiliging, hè? Het groeien in het leven met de Heer. Was 1, ja, 1 ding, ja. We hebben nog 3 te gaan. En als ik ze zeg, dan weten zeggen jullie allemaal, oh ja, 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 dat was het. Zal ik ze zeggen, ja? Zo, ja, oké. Het evangelie, toch? Hij begint met het evangelie. Hij eindigt met het evangelie. Het woord van God, betrouwbaarheid, hè, de autoriteit van het woord van God. En de hoop die wij hebben als christenen. De hoop waar we naartoe gaan. Waarom noem ik hier de hoop? Dat is eigenlijk een beetje waar de tekst daarvoor over gaat. Dat we leven in het licht van de wederkomst van onze Heer. Hoe wij in het licht daarvan horen te leven. En daar sluit hij op aan. Omdat u dit van tevoren weet. Dus we weten van tevoren waar de reis naartoe gaat. We weten van tevoren als kinderen van God waar we zullen eindigen. En we hebben een hoopvolle, geweldige toekomst die beter niet kan zijn en die onvoorstelbaar veel mooier is dan we ooit kunnen bedenken. Ja? En daar gaan wij naartoe en dat is vast en zeker. En het licht daarvan horen wij op een bepaalde manier hier op aarde, de jaren die we hier nog leven, te leven. En omdat wij deze dingen van tevoren weten, omdat wij die hoop hebben, omdat we ook merken dat de Heilige Geest in ons bezig is om ons te vormen en te kneden, wat eigenlijk het bewijs daarvan is dat wij hem hebben ontvangen door de wedergeboorte, omdat wij hopelijk groeien in de kennis van God door zijn woord te lezen en omdat we ons verheugen over en het licht van het evangelie leven, kunnen wij standvastig blijven. En waarom is dat noodzakelijk om standvastig te blijven? Dat is omdat er mensen zijn, zoals we in hoofdstuk 2 hebben gezien en ook hier, die ons die zekerheid willen wegnemen, die ons willen misleiden. Dat zegt hij ook in vers 16. Er zijn dingen die Paulus schrijft, die zo moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. Een dwaalleraar die legt niet de Bijbel uit zoals dat hoort, maar hij verdraait en misbruikt de Bijbel, teksten uit de Bijbel, om jullie een hele andere leer te laten geloven en te bevolgen. En dat noemen wij dus slechte theologie. Ja? Een slechte theologie heeft altijd slechte gevolgen. Bad theology hurts people. Slechte theologie beschadigt daadwerkelijk mensen. Dat is echt zo. Dat is echt zo. Het is of het beperkt je in je groei, in je geloof, of het is zelfs zo dat je bepaalde dingen gelooft en doet die echt letterlijk schadelijk kunnen zijn. Ik geef jullie een voorbeeld. De Jehovah's getuigen die zeggen, je mag geen bloed tot je nemen. Dus hebben ze heel lang gezegd, dus ook geen infuus, geen bloedinfuus. En daardoor zijn mensen letterlijk overleden, omdat ze die hulp die ze nodig hadden niet hebben gekregen. Okay? Dus het gaat dus echt soms om leven en dood. Dus het, en nog veel erger is natuurlijk als je een dwaling gelooft, en in het ergste geval een vals evangelie gelooft, dat je dan denkt dat je behouden wordt, dat je naar die hoopvolle toekomst gaat, en dan op de laatste dag voor de Heer komt te staan en hij zegt tegen ons of tegen die persoon, ik heb u nooit gekend. Dat is natuurlijk het meest verschrikkelijke. En daarom, omdat Petrus een door Jezus aangewezen en ingestelde herder is. Weet jullie wanneer dat gebeurd is? Dat Jezus hem in heeft gezet als herder? Ja, precies. Bij het meer van Genezaret. Het is zo fantastisch. Want Petrus, die heeft Jezus 3 keer verloochend. En toen dacht hij, oké, nu is het klaar. Ja, ik ben geen apostel meer. Ik kan geen volgeling van Jezus meer zijn. Dus ik ga terug naar mijn oud beroep. En dan ontmoet Jezus hem bij het meer van Galilea, en hij zegt, en hij vraagt hem 3 keer die pijnlijke vraag. Hou je van mij? En hij stelt die vraag 3 keer, omdat Petrus hem 3 keer heeft verlogen. En steeds wanneer Petrus zegt, ja heer, ik hou van u, u weet toch dat ik van u hou. Dan zegt hij, zorg voor mijn kudde, schapen, precies. Mooi hè? Hij zet hem weer in. Genade is dat. Fantastisch. Petrus die zo heeft gefaald, die heeft genade ontvangen door de Heer. En die mag deze taak van een herder uitvoeren. En een herder behoort dus ook de schapen te beschermen voor slechte, kwalijke invloeden. En dat is wat hij hier doet. Zegt, wees op je hoede, pas op, want je staat in die geestelijke oorlog, dat hebben we ook al gezien. En Satan wil ons misleiden. Hij wil niet dat wij groeien in die wonderbare, bevrijdende kennis van de waarheid. Wij hebben onderscheidingsvermogen nodig. Dus één ding wat je tot een goede theoloog maakt, is onderscheidingsvermogen. Dat je kunt onderscheiden tussen de waarheid van Gods woord en het neppe, hè? De dwaling. Ja? Wat er misschien op lijkt, maar toch net niet is. Ja? Dus daarin wil hij en wil eigenlijk dus God, die door Petrus hier spreekt, dat we daarin groeien. En we kunnen alleen maar groeien in onderscheidingsvermogen naarmate wij de waarheid kennen. Logisch toch? Dus als we het hebben over goede en slechte theologie, dan ben ik niet degene die dat bepaalt. Hè? Ik beoordeel dat niet. En dan gaat het er ook niet om dat je pas een goede theoloog kunt zijn als je een bijbelschool hebt gevolgd of dat hebt bestudeerd. Daar gaat het helemaal niet om, want de meeste mensen aan die deze brief gaat, zijn gewone, normale mensen zoals jij en ik ook. Maar we leven in een tijd waarin, waarin eigenlijk mensen denken dat er geen absolute waarheid is. Je hebt jouw waarheid, ik heb mijn waarheid. Wat goed voor mij voelt is mijn waarheid. Wat goed voor jou voelt is jouw waarheid. En waar we heel snel afgeleid zijn, heel snel ons af kunnen leiden met dit ding. Jullie hebben allemaal zoiets volgens mij, toch? Ik weet niet hoe jullie daarmee omgaan, ik worstel er wel eens mee. Ik hoef me nooit meer te vervelen. Ik kan als ik gewoon, niet weet wat ik moet doen, pak ik dat in. Oh, YouTube, zo en zo. Kunnen goede dingen zijn, kunnen slechte dingen zijn. Maar vaak scroll ik door YouTube heen en heb ik niet eens al die captions daar gelezen. Het is bizar. Ik kan me afleiden. Ik kan me niet verdiepen in datgene wat God wil. Dus het negatieve, wat hij zegt, de waarschuwing is eigenlijk, wees op je hoede, laat je niet meeslepen door dwaling, door valse leer. Maar hij geeft ook een positieve oproep en daar wil ik eigenlijk meer bij stilstaan. Hij roept ons op in vers 18, om te groeien in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker, Jezus Christus. Te groeien in genade en kennis. Je wordt geacht en je wordt, hoe kan ik het meest op de meest bemoedigende manier verwoorden? God verwacht van jou dat je in staat bent om dit te doen. Om te groeien in genade en kennis. Om dus een goede theoloog te worden. Is dat niet fantastisch? Hij zegt, dit kun je als kind van God. Waarom kun je dat? Nou, ten allereerste omdat je anders als de dieren gezegend bent met een verstand. Ja? Nou, we hebben verschillende capaciteiten om daarvan gebruik te maken, maar we hebben allemaal een verstand gekregen. En we worden in het woord van God opgeroepen om God lief te hebben met heel ons hart. Hardop. Ziel en verstand. Dus wij worden opgeroepen om onze liefde aan God te tonen door veel over hem na te denken, toch? Door veel met hem bezig te zijn. Dat is wat we doen. We zijn met hem bezig. We vullen ons met de waarheid die hij aan ons heeft geopenbaard. Wat een zegen is het. Sta ik ook niet vaak genoeg bij stil. Dat wij dit überhaupt mogen hebben. is een wonder. Weten jullie dat? We leven in een tijd waar eigenlijk iedereen op de wereld toegang kan hebben tot de waarheid van Gods woord. Dit is ongekend in de wereldgeschiedenis, mensen. Tot ongeveer 500 jaar geleden hadden de meeste mensen geen Bijbel. Dat was verschrikkelijk duur, omdat die allemaal handgemaakt werden geproduceerd. Heel weinig mensen, heel rijke mensen maar, konden überhaupt een Bijbel kopen. Ja? En dan kwam er iets wat ineens de Bijbel veel goedkoper maakte, en dat was de drukpers. Ja, precies. En ineens kon je veel goedkoper boeken maken. En werd de Bijbel ook vertaald, gedrukt, verspreid. En nu kunnen wij op het internet op heel veel manieren toegang krijgen tot het woord van God, overal. En weet je wat helaas het geval is? Het zijn statistieken, die kloppen zeker niet voor deze gemeente. Maar de neiging is, of de ontwikkeling is, dat steeds minder christenen de Bijbel goed kennen. Het is bizar. We hebben meer toegang tot de Bijbel en we kennen ze steeds minder goed. We verdiepen ons daar steeds minder in. Maar ik kan niet groeien in de kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus, als ik niet datgene wat Hij heeft geopenbaard aan mij pak en dat lees en daarover nadenk. En dan heb ik het niet over dat je 2 uur per dag de Bijbel moet lezen. Ik heb een vriend, die werkt op een feederschip, die heeft het heel druk. En heel veel zeden die zeggen, ja, ik heb geen tijd om de Bijbel te lezen. En dan zeg ik, maar je hebt toch 5 minuten in een dag? Toch? Begin toch maar met 5 minuten. En mijn vriend John, die heeft dat gedaan en die zegt, oh, wat een zegen. Wat een zegen voor mij. Ik ben nu zoveel blijder in de Heer. Ik ben zoveel sterker in mijn geloof, omdat ik niet maar 5 minuten, maar vaak 15 of 30 minuten de Bijbel lees, omdat ik dat wil, omdat ik een deel is van mijn dag. Door de genade van de Heer Jezus, die dat in hem heeft bewerkt. Maar ik moet eigenlijk een stapje terugnemen. Hoe word ik een goede theoloog? Het begint veel eerder. Het begint erbij dat ik tot levend geloof kom in deze Heer en zaligmaker, Jezus Christus. Er zijn heel veel hoogopgeleide theologen. Ja? Bart Ehrman is daar zo'n voorbeeld van. Die weet 100 keer zoveel over de Bijbel als ik. En toch is hij een van de slechtste theologen die er zijn. Omdat hij het allemaal niet gelooft. De beste theoloog is Satan. Weet jullie dat? Satan is de beste theoloog, die weet alles. En hij gelooft het niet. Waren de fariseeën trouwens goede of slechte theologen? Ze waren slechte theologen, weten jullie waarom? Ze hadden enorm veel bijbelkennis, maar ze geloofden het niet. En ze vonden hun eigen tradities belangrijker dan dat wat in de Bijbel stond. De fariseeën waren helemaal geen goede theologen, die waren slechte theologen. Daarom heeft Jezus daar zoveel problemen mee gehad. Goede theologie begint ermee dat ik tot geloof kom in die Heer Jezus, waar het hier over gaat. Dat ik tot geloof kom, tot bekering. Dat Hij mijn redder is, mijn zaligmaker. Hij moet eerst mijn zaligmaker zijn. Waarvan moet Hij mij redden? Van mijn zonde, mijn opstandigheid tegen God. Ik kan niet een goede theoloog zijn als ik niet tot levend geloof in Hem ben gekomen. Dat is punt nummer 1. Dus als je een kind van God bent, dan ben je eigenlijk al op weg om een goede theoloog te worden. Is dat niet fantastisch? Dan heb je de Heilige Geest ontvangen die in jou bezig is om jou dieper te leiden in die kennis van deze redder. En dat is allemaal uit genade alleen. Daar hebben wij niks voor gedaan. Sola gratia. Uit genade alleen, door geloof alleen, door Christus alleen. Maar hier wordt ook gezegd dat we, weer een stapje terug, groeien in de genade. Betekent dus ook dat ik stilsta, dat ik vol ben ervan hoe groot die genade voor mij is geweest. Ik sta hier niet omdat ik een beter iemand ben of iets speciaals heb gedaan wat jullie niet hebben gedaan. Ik sta hier als kind van God omdat ik het niet verdiend heb en ik heb iets ontvangen wat ik niet verdiend heb en daarom is het genade. Het geschenk van het eeuwige leven is genade, mensen. En hoe meer ik daarover nadenk, hoe meer ik mij ken, hoe groter wordt die genade voor mij. En hoe groter die genade voor mij wordt, hoe meer gaat het ook bepalen hoe ik leef. Kan haast niet anders. En hoe ik met andere mensen omga. Want daar wordt het weer praktisch. Dus wij moeten groeien in die genade. In het beleven van die genade. In het verwonderen over die genade. Het uitgangspunt is het evangelie. Het goede nieuws dat Jezus Christus voor mij de prijs heeft betaald die ik had moeten betalen. Uit genade alleen, uit liefde, uit barmhartigheid. Hij heeft mij gered. En omdat ik gered ben, omdat Jezus mijn zaligmaker is, mag ik hem ook dieper en dieper gaan leren kennen. En dat is eigenlijk... Het groeien in die kennis is het groeien in geestelijke volwassenheid. Maar Jezus wordt hier niet alleen gepresenteerd als zaligmaker, hij wordt hier ook gepresenteerd als Heer. En dat kun je niet scheiden van elkaar. Ik heb problemen ermee dat je soms het idee krijgt dat mensen die zeggen dat ze christenen zijn, Jezus wel willen hebben als zaligmaker, maar niet als Heer. Maar ze kunnen niet tussen die twee kiezen, want hij is allebei. En als ik echt tot geloof kom in Jezus, dan heb ik me ook van iets bekeerd. Dan heb ik afstand genomen van mijn oud, zondig, rebellisch leven. En heb hem aanvaard. Ik heb zijn gezag over mijn leven aanvaard. Dat is echt de bekering. Dat ik stop ermee zelf God te willen zijn. Zelf op de troon van mijn leven te willen zitten. Maar hem die plaats geef. Die hem toebehoort en die hij al heeft. Je hoort soms mensen zeggen, maak Jezus tot je Heer. Dat is volstrekte onzin. Jezus is al je Heer. Jezus is al koning. Ja? Je leven is al van hem. En er komt een dag, dat lezen we in Filippenzen 2, wanneer elke knie zal buigen in de hemel en op aarde en onder de aarde en zal belijden dat Jezus de Heer is. Het probleem is, als je het in dit leven niet vrijwillig doet, dan is het op dat moment te laat. Oké? Een christen, een kind van God, heeft gezegd, u heeft het voor het zeggen over mijn leven. Niet ik. Mijn leven is van u, Heer Jezus. Ik doe afstand van al die zonde, al die rotzooi. Al die valse gedachten. En ik wil me onderwerpen met lichaam, ziel en geest onder uw gezag. En dat is ook de reden waarom een kind van God die Jezus heeft leren kennen als zaligmaker en Heer, wil leven naar datgene wat hij gezegd heeft. Dat is het gevolg daarvan. Het gevolg ervan dat ik... En hoe meer ik groei in die kennis van deze geweldige, fantastische, zaligmaker, vriend, maar ook Heer, de beste meester die ik ooit kan hebben. hoe meer wil ik eigenlijk ook gaan leven naar datgene wat hij gezegd heeft. Want Jezus die zegt in Lucas 6, vers 46, zegt hij, waarom noemt u mij Heere, Heere en doet niet wat ik zeg? Dat kan niet, hè? Dat kan niet. Als ik zeg, Jezus, mijn Heere, dan wil ik eigenlijk doen wat hij zegt. Omdat ik weet dat zijn wil voor mij alleen maar en enkel maar goed is. Okay? Daar heb ik problemen mee. Dat geef ik ook graag toe. Sommige dingen die ik lees in zijn woord, ja, die botsen met wat ik vind, met wat ik denk, met hoe ik voel. Ja? Maar wie heeft dan een probleem? Heeft God een probleem? Zijn woord een probleem? Of heb ik een probleem? Ik heb een probleem. Ik heb een probleem. En wat ik dus wil als kind van God, die groeit in die kennis, die zegt, Heer, ik wil u volgen in alles wat u zegt. Ik wil gehoorzaam zijn. Je bent geen goede theoloog als je alleen maar heel veel dingen over de Bijbel weet. Sterker nog, hoe meer je weet, hoe groter wordt het oordeel als je daar niet naar leeft. En ik heb het niet over volmaakte volgen van de Heer. Dat is niet mogelijk in dit leven. Maar het gaat om het willen, dat ik dat wil. Heer, ik wil me onderwerpen onder uw goede wil. Ik wil doen wat u zegt, omdat het goed is voor mij. Dit is goed voor mij. Dit is het mooie, perfecte plaatje wat u hebt gemaakt in de schepping. En ik wil daarna leven. Omdat ik u ken en omdat ik van u hou. Een goede theoloog. Die is verblijd. Die verblijdt zich in de wet des Heren. Ja? Omdat hij de schrijver van dit wet, de gever van de wet heeft leren kennen. En dan, begin maar klein, begin maar met datgene wat je weet. Naar hem toe te brengen, te zeggen, Heer, help mij om daarna te leven. En daarnaast kun je meer lezen. Verdiep je daar meer in. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, stel je voor, ik ben getrouwd. Ik heb Kirsten, mijn lieve vrouw, is helaas vanochtend hier niet aanwezig. Maar stel je voor, ik zeg tegen Kirsten, schat, ik hou van jou, maar ik ben totaal er niet in geïnteresseerd in wat je te zeggen hebt. Kan me niks schelen. Daar heb ik geen tijd voor. Hoe lang denk je dat het goed gaat in ons huwelijk? Niet lang, hè? Niet lang. En dat kun je toepassen op elke relatie, toch? Elke relatie, daar moet je aan bouwen. Omdat je die andere persoon wil leren kennen. En je kunt hem pas leren kennen als je naar die persoon luistert. Betekent dat als ik naar mijn vrouw luister, dat ik geboeid word door al die onderwerpen waar zij het wel over wil hebben? Nee. Nee. Maar omdat ik van haar hou, luister ik. Ja, en misschien word ik dan, hoe meer ik luister, gegrepen door waar ze het over heeft. En andersom ook. Oh, het is niet zo dat elke dag als ik de Bijbel lees, dat het allemaal geweldig is. En ik denk van, oh wauw, oh fantastisch. Nee, er zijn teksten, daar lees ik doorheen en denk van, goed dat die 5 minuten over zijn. Bijvoorbeeld. Maar, snap je? Het is niet alles boeiend, het is niet alles makkelijk. Maar hoe meer ik me daarin verdiep, hoe meer gebeurt er iets. Het komt tot leven. Het komt tot leven. En soms bemerk ik dat pas achteraf. Dan kijk ik terug en van, oh wauw. Dat betekent dit. En dit heeft die betrekking op mijn leven. Zie ik op dat moment misschien niet. Maar als ik verder ga met de Heer en de Heer wandelt met mij verder, dan zie ik hoe hij mij vormt, hoe hij mijn denken verandert, mijn gevoelens verandert. Omdat er kracht zit in dit woord. Omdat de Heilige Geest dit woord gebruikt en toepast. En dat is een gunstbetoon van zijn liefde aan jou. En weet je wat belangrijk is om daarin te groeien? Dat is het gebed. Ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar ik ben geneigd om heel veel dingen zelf te willen doen. Heel veel dingen zelf te willen fixen. En als ik niet daaruit kom, dan denk ik soms na een paar uur later of dagen later of weken later, oh, misschien is het een goed idee om daarvoor te bidden. Misschien hebben jullie dat probleem niet, maar ik wel. Maar hoe meer ik zeg, Heer, help mij om te bidden, dat is ook een gebed, en ik dan op mijn knieën ga, zie ik ineens dingen gebeuren en zie ik ineens dat de Heer dingen doet en soms dingen oplost die ik nooit had kunnen bedenken en die veel beter zijn. En dat het mij ook rustig maakt en dat ik dan ook in de rust mag komen. Toen het zo slecht ging met Kerstin, had ik dagen, daar kon ik niet werken. Omdat ik zo verdrietig was, omdat ik zo die pijn ook voelde in die onzekerheid en God zo ver weg leek te zijn. En alles wat ik kon doen was op mijn knieën gaan. En het uit te schreeuwen naar hem. En te huilen. En te zeggen, Heer, ik begrijp u niet. En heel vaak, niet altijd, maar vaak gebeurde het dan na een tijdje dat ik voelde dat ik heel rustig werd. Dat een vrede over me heen kwam. Terwijl alles nog hetzelfde was. Niks was opgelost. Alles was nog hetzelfde. Maar ik was veranderd. Herkennen jullie dat? Ik was veranderd. Mijn perspectief was veranderd. Hoe ik me voelde was veranderd. En dat gaat dus samen. Hoe meer ik over de Heer weet en hoe meer ik met hem in gesprek ga, hoe meer gaat het mij vervullen, veranderen. En dan gebeurt wat Petrus hier aan het eind doet. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid. Hem zij de heerlijkheid. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Petrus is nu in aanbidding. Hij eindigt met lofprijzing, met aanbidding. Datgene wat hij weet, wat hij heeft ontdekt, dat zorgt ervoor dat hij niet anders kan dan de Heer te loven en te prijzen. En dat is eigenlijk waar God met ons naartoe wil. Datgene wat je van hem hebt ontdekt, datgene wat hij in jou doet, datgene wat hij om je heen doet. Dat is niet bedoeld om ervoor te zorgen dat jij een beter zelfbeeld krijgt. Het is misschien een bijkomstigheid. Maar het is ervoor bedoeld dat wij steeds meer wegkijken van onszelf en die grote God gaan zien. En zeggen, o Heer, wat bent u heerlijk. Wat bent u machtig. Wat bent u zo groot. En hoe klein zijn mijn problemen vergeleken met u. Dat we opzien naar Jezus, de beginnen en het einde van ons geloof. Hè? Degene die het geloof gegeven heeft, die ons tot het eind brengt. Het doel, alles in de Bijbel gaat om hem. Heel ons leven draait om hem. En hier zien wij dat Jezus meer is dan een mens. Hier zien wij dat Jezus God is. Want in het Oude Testament is heel duidelijk, God deelt zijn eer niet met een ander. Maar hier wordt Jezus aanbeden. Hier wordt Jezus verheerlijkt. En daar gaat het om, lieve mensen. Dat wij in ons leven zo groeien in het besef van die genade. Zo groeien in de liefde voor hem. Zo groeien in de kennis van hem. Dat we niet anders kunnen dan hem te loven en te eren en vervolgens eruit te gaan leven. Wat wil Satan doen door die dwaling? Hij wil ons die vastigheid wegnemen. Hij wil de heilszekerheid wegnemen. Door jou wijs te maken dat het van jou afhankelijk is. Hij wil je die overtuigingen wegnemen die je heel duidelijk in Gods woord ziet. En wat is het gevolg daarvan? Dat de profetische stem van de gemeente, van de kerk niet meer klinkt. Dat we niks meer tegen deze samenleving te zeggen hebben. En dat uiteindelijk ook het evangelie daardoor niet meer klinkt en mensen niet tot geloof kunnen komen. Dat is wat hij wil. Zien jullie wat God wil? Zien jullie dat God jullie allemaal, iedereen die hier zit, wil gebruiken tot eer en glorie van zijn naam door jouw leven heen? Is dat niet fantastisch? Is dat niet geweldig? Dat hij dat ook nog van jou verwacht, niet vanuit jezelf, maar door die Heilige Geest die hij aan jou heeft gegeven. Door dat fantastische woord wat hij aan ons heeft gegeven. Dat zo machtig en krachtig is. God wil jou gebruiken. God wil jou inzetten om tot zegen te zijn. Waar je ook bent. In je gezin. In je familie, in je vriendenkring, op je werk, waar je ook komt. En dat niet vanuit jezelf. En dat kan alleen maar naarmate wij betere theologen gaan worden. Naarmate wij vervuld zijn van die heerlijkheid van God die wij hier mogen zien. En dat is mijn gebed voor ons allemaal. Dat wij niet zeggen, nou, ik ben geen theoloog hoor. Nee, God wil van jou een hele goede theoloog maken. Een hele goede theoloog die misschien nooit naar een bijbelschool gaat. Maar die hem kent. En die vervuld is van datgene wat hij over hem weet. En die daarna wil leven. Laten we bidden. Grote, fantastische, heerlijke, Heer en zaligmaker, Heer Jezus Christus, dank u wel. Dank u wel voor datgene wat u hebt geopenbaard aan ons in 2 Petrus. Dank u wel dat we zoveel schatten hebben mogen ontdekken over wie u bent en wat u doet. En dank u wel, Heer, dat u zo machtig bent en zo levend en zo krachtig dat u in ons wilt werken door uw geest en door uw woord om ons steeds meer te vormen, te veranderen, te laten groeien in die kennis. En ons te laten groeien in verwondering over die genade. En ons te laten groeien in aanbidding. Omdat wij u steeds dieper en beter leren kennen. En u daardoor ook meer van u gaan houden. Meer op u gaan vertrouwen. Meer ons leven overgeven aan u. En meer te zeggen, Heer, ik wil u gehoorzaam zijn. Ook al vind ik dat moeilijk. En ook al heb ik daar misschien andere gedachten over. Help ons, Heer, om te zien hoe goed uw wil is. Help ons om te zien dat de dingen die u in uw woord zegt, die enkel en alleen maar goed zijn. Ook al botst dat met ons wereldbeeld en ons beeld van u. Wilt u dan, als wij die botsing beleven, als wij die conflict meemaken, geven dat wij ons buigen onder het gezag van u, Heer. Dat wij ons laten corrigeren. En ik bid, Heer, vergeef ons. Waar wij zo vaak excuses gebruiken en de moeite niet nemen. Om uw woord te lezen, om u dieper te leren kennen, om te bidden. Om op onze knieën te gaan, Heer. Vergeef mij. Want ook ik worstel daarmee. En help ons, Heer, om daarin te groeien en daarin te veranderen. Maak ons tot goede theologen, goede kenners van u. En zet ons in tot zegen voor deze gevallen wereld die u zo hard nodig heeft. En vervul ons met vrijmoedigheid, met de kracht, met de liefde, met het geduld, om het profetische woord, het woord van God te verkondigen, het evangelie te verkondigen en dan te mogen beleven dat mensen uit onze omgeving tot levend geloof in u zullen komen. We verwachten dat van u, Heer Jezus, omdat wij u kennen. Omdat wij zien wat een grote zaligmaker en Heer u bent. En zo wil ik mijn broeders en zusters aan u aanbevelen en ze zegenen, Heer. En vragen dat u ons helpt om deze week zulke getuigen voor te mogen zijn. In Jezus' krachtige naam. Amen.